gemeente, wij hebben de volgende afkondiging. Zondagmorgen 4 augustus hoopt voor te gaan dominee M. Goudriaan uit Ede. En in de avonddienst dominee H.G. van der Ziel, hier uw plaatsgenoot. Willen wij deze dienst aanvangen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste der koningen der aarde. Amen. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Hij zal hen nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het 10e vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, wij mogen vanmorgen hier bij elkaar zijn, in dit huis van gebed, met een rijke historie, waar o zoveel stormen overheen gegaan zijn, en waar het wel eens gedacht is, nou gaat het ophouden. Ook met de kerk van Waarder. Nu stopt u. Heere, maar u bent toch bewaarder gebleken. Zoals ook het zegel van de kerk vertolkt. U bent bewaarder, u waakt, u sluimert niet, u slaapt niet. Heere, de vijand slaapt ook niet, die is ook klaar wakker. Maar u bent hem altijd toch, altijd vroeger af. Want het is gebeurd in het paradijs, toen die mens viel. De duivel dacht dat hij het gewonnen had, en toen kwam u, o grote God, toen kwam u met een verlossingsplan, dat was al klaar, voordat die mens viel. Wonderlijk, Heere, wonderlijk zijn uw wegen. En daarom hoeft er niemand vanmorgen bij de pakken neer te zitten, pakken van schuld, pakken van ongeloof, pakken van wat het ook mogen zijn. Er is bloed. Er is bloed gestort. Dat was in de tijd anders de tijd waarin de schriftlezing van vanmorgen gelezen gaat worden was anders. Toen moest het bloed nog gaan vloeien, maar nu is het gevloeid. O grote God, u hebt overal in voorzien. En nu moet u eerlijk beleiden dat we van nature naar andere dingen omzien die wij van belang vinden. Wij vinden het veel belangrijker alsof de regen genoeg is en dat is ook niet onbelangrijk. Te midden van zoveel hitte ook van de afgelopen tijd. Maar o grote God, al zou alles op het natuurlijke naar het zin gaan. En we hebben geen borg voor onze ziel, daar zijn we de ongelukkigste van alle mensen. O, geef daar een indruk van, Heere. Omdat ook vanmorgen er nog een arm en ellendig volk mag overblijven, zien op zichzelf. Dat mag leren betrouwen op die enige dierbare zalige naam van u, o Heere Jezus Christus. Ach, kom bij ons, wees met ons, met uw Heilige Geest. Werk verslagenheid, werk verootmoediging, werk zondekennis, werk, Heere, bovenal het geloof, het vertrouwen op het werk van die dierbare middelaar waar niets bij kan, waar niets bij hoeft en waar niets bij mag. Heere, verheerlijk uw naam. En laat de uitgangen van deze dienst juichen tot de eer en verheerlijking van uw naam. Gedenk ook de koster die een taak heeft in deze dienst en de organist. Maak alles wel. Gedenk de kerkenraad. Gedenk de predikant. Die er een poosje tussenuit mag zijn. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Opdat hij weer met frisse krachten aan de arbeid in deze grote gemeente mag beginnen. Heere, gedenk de familie van de Hoeve, waar deze week een geliefde werd toevertrouwd aan de schoot van de aarde. Heere, we dragen Adrie van de Hoeve, de kinderen en kleinkinderen en de familie Zwanenburg aan u op. Heere, juist vanmorgen mag er ook voor gelezen worden van een vrouw die alleen kwam te staan, die weduwe werd. Heere, maar die weduwe mocht verkwikt worden vanuit uw getuigenis. Het was maar heel weinig, was zaad nog, maar in dat weinige lag alles. Wij hebben zoveel leren. De weduwe heeft ook veel, want ze heeft de ganse schrift tot haar beschikking. Maar o, dat er dan ook vertroostingen uit uw woord mogen bevonden worden. Om de reis te vervolgen, die zo anders is als voor het verlies van de geliefde. Maak alles wel, Heere. En doe het ervaren dat uw weduwe en wees in twistige dingen staande houdt. Het welk we ook willen zingen straks. Heren, we dragen aan u op Joke van Wijngaarden. Die deze week een chemokuur krijgt. Ach, wilt u de middelen zegenen. En maak alles wel, Heren. Heb dank dat Jolanda Treur een operatie mocht ondergaan die geslaagd heet te zijn. Heren, wilt u haar verder doen aansterken en weer spoedig thuiswaarts doen, huiswaarts doen komen. En geef, Heren, dat al die dingen, al die verdrietige dingen, het zij sterf, het zij operatie, het zij chemo's, o, dat die dingen niet van u zouden vervreemden, maar dat ze aan uw voeten zouden brengen. En dat het zou mogen brengen tot, Heere, waar zal ik heen gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven, want mensen zijn vaak moeilijke vertroosters, zeggen ook vaak domme dingen. Maar u spreekt de waarheid, want u bent de waarheid. Heere, ontferm u zich. Gedenk allen die thuis meeluisteren bij de kerkradio, de eenzame, de bedroefden en beproefden, diegenen die geen weg meer uit kunnen. Het wereldje wordt kleiner, de gedachtenwereld wordt kleiner. Ach, Heere, gedenk ze thuis, om Jezus wil. Amen. Wij openen het heilig woord van God in het overbekende en veel bepreekte boekje Rut. Rut 1, dat is de schriftlezing van vanmorgen. Rut 1. En in Rut 1 lezen we Gods woord als volgt. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van de man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen, die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven al daaromtrent 10 jaar. En die twee Machlon en Giljan stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde terug uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hen brood. Daarom ging ze uit van de plaats daarin geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als ze nu gingen op de weg om terug te keren naar het land Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keer weder een ieder tot haar moeders huis. De Heere doe bij u weldadigheid, zoals ge gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven dat gerust vindt een ieder in haar mans huis. En als ze kuste, hieven ze hun stem op en weende. En ze zeiden tot haar, wij zullen zeker met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keer weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zoon in mijn lijf, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keer weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt ge daar wachten, totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt ge daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. De andere zeer is tegen me uitgegaan. Toen hieven ze de stem op en weende wederom en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei ze, ziet u, uw schoonzuster is teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw schoonzuster na. Maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u terug te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij ertoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zwield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als ze in Bethlehem kwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar ze zei tot hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt ge me Naomi noemen? Daar de Heere tegen me getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab terugkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. De gemeente, de Joden hebben de gewoonte om bij bepaalde feesten een bepaald Bijbelboek te lezen. Dat weten ze allemaal. Als het Purim feest er is, nou ja, dat weten de kinderen wel, dan wordt automatisch de rol Esther gelezen, begrijpelijk. Want het gaat bij het Purimfeest, of zoals de Joden zeggen, het Purimfeest, daar gaat het over de verlossing van de tirannie van Haman. Hij zou er het hele Joodse volk aan wagen. En er zou er geen redding, er zou er geen Messias geboren worden. En daarom elke keer weer wordt dat boek Esther voorgelezen bij het Purimfeest. Nu is daar ook een feest. Een feest waarop herdacht wordt de schenking van Gods heilige wet. Want wat wij nou vanmorgen gelezen hebben op Exodus 20, dat is allemaal gebeurd op de 50ste dag dat Israël in het beloofde land kwam. De 50ste dag dat ze uit Egypte verlost werden, dat ze daar bij de berg Horeb kwamen, waar de wet gegeven werd. En bij dat feest, Pinksterfeest, lazen ze altijd het boekje Rut. En uit dat boekje Rut, waar vele rijke gedachten, er geen bekeringsgeschiedenis, dat zeg ik heel eerlijk. Daar geloof ik niks van, er staat geen bekeringsgeschiedenis. Of het moest zijn dat die Rut... bij de grens van Moab zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat zegt ze ook hoor. Want er staat er niet. Die iemand zei me, dat heeft ze niet. Nee, die vrouw die zei wel, ik hoor wel bij Gods volk. Ik heb wel betrekking op Gods volk, maar die God ken ik nog niet. Dus dat hoop ik. Nou, in het Hebreeuws mogen we lezen, uw volk, mijn God. En we mogen ook lezen, uw God, uw volk is mijn God en uw volk. En uw God, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Want ik denk wel eens als de kanttekenaren geweten hadden wat ze allemaal Rut hebben laten beleven, dat die mensen nog iets strakker waren geweest in het schrijven van de kanttekeningen. Wij gaan vanmorgen niet fantaseren. Wij gaan vanmorgen geen dingen zeggen waarvan Rut zou zeggen, als ze er nog bij kon zijn van, wat laten ze me nou beleven? Wij gaan vanmorgen eenvoudig naar het 6e vers van het eerste hoofdstuk. En dat is dit. Daar staat, toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde terug uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had. Geven hen brood. En dan willen wij, geliefden, met de hulp van God stilstaan bij brood in Bethlehem. Brood in Bethlehem. En het zou nog mooier zijn als het aan het eind van de dienst mocht klinken, je hart. Brood, ook voor mijn hart. Brood in Bethlehem. Wij staan bij drie dingen stil. We staan allereerst stil, gevlucht uit Bethlehem. In de tweede plaats, een gerucht uit Bethlehem. En in de derde plaats, getrokken naar Bethlehem. Dus wij willen in de eerste plaats stilstaan bij gevlucht uit Bethlehem. Ten tweede, het gerucht uit Bethlehem. En tenslotte getrokken naar Bethlehem. Eerst samen gaan we zingen en wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk. En aan de uitgang opnieuw voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 104, vers 7, 8 en 18. Wij noemden u Psalm 104, vers 7, 8 en 18. Gemeente, we lezen de tekst nog een keer. Toen maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde terug uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Brood in Bethlehem. Allereerst staan we stil bij gevlucht uit Bethlehem. Vervolgens het gerucht uit Bethlehem. En tenslotte getrokken naar Bethlehem. In de eerste plaats gevlucht uit Bethlehem. Gemeente, het is de Duitse dichter Goethe geweest die het boekje Rut het mooiste boek uit de Bijbel vond. En dat kan ik wel een beetje begrijpen hoor, want deze man, die had overal vragen bij. En ja, laten we wel zijn, in het boekje Rut, daar vinden geen grote wonderen plaats. Daar wordt niet een zieke genezen, daar wordt geen dode levend. Daar komt geen water uit de steenrots. Daar worden geen broden vermenigvuld. Daar komt ook niet een krachtige stem van God uit de hemel. Daar klinkt ook niet het profetische woord. Zo zegt de Heere, Heere. Goethe zegt, Rut is meer als een idylle. Een idylle. Nou, waar je een idylle noemt. Want het begint wel met drie graven hoor. Begint wel met drie graven. En dan hoef ik vanmorgen verder helemaal niet uit te wijden, toch. Als we van de week stonden bij het open graf van een geliefde. Dan praten we niet over een idylle. Dan spreken we over een bittere werkelijkheid. De realiteit van het leven. Maar ja, Goethe, die wilde van wonderen niet weten, die wilde van zo zegt de Heere niet weten, die wilde van de offerdienst niet weten. Nou ja, dat wordt niet geofferd ook. Dus het is iets van het aardige. Zo kan het dus ook. Gewoon het leven leven. Gemeente, zo is het net niet. Het gaat hier niet over het gewone leven. Er is een boek van Miskotte dat heet, dat gaat over Rut. Zijn hele aardige ding in trouwens. Hoor. Die verdedigt de naam Heren met die extra letter E. Maar die ziet alles als het gewone leven. Het gewone leven. Nee, we vinden hier in het gewone het bijzondere. Maar laten wij naar Rut zelf gaan. Uitweidingen, die moeten we niet hebben, daar is de tijd te kostbaar voor. We gaan naar Bethlehem. Daar zit de man, samen zijn vrouw aan tafel. Jongens, of naar bed, of ze waren al groot genoeg om bij het gesprek te zijn. Maar Eli Melech neemt het woord, vrouwlief, we gaan weg. We gaan weg. We blijven niet in Bethlehem. Want er is honger in het land. En dan gemeente moet u vanmorgen niet denken, althans zo zie ik dat. Ik geef mijn mening voor een ander, maar als ik heel eerlijk ben, dan geloof ik niet dat het een hele grote hongersnood was. Ik geloof niet dat het zo was als in de dagen van vader Jacob. Toen raasden ze van de honger. Het was overal honger. Ik dacht niet dat het hier zo'n vaart liep. Er was honger. Maar om nou te zeggen, we gaan massaal Bethlehem verlaten. Het is maar alleen dit gezin waarvan we lezen dat ze vandaar vertrekken. En laten we nou eens heel nuchter zijn, gemeente. Stel je nou eens voor dat ze daar wel raasden van de honger. In Moab was dat niet het geval. En wat kun je dan doen? Jongens en meisjes, wat kun je dan gaan doen? Dan mag je toch handel gaan bedrijven. Dan mag je toch naar het buurland gaan een brood kopen. Dan mag je dat toch doen. Dat deed Jacob toch ook. Die liet ze jongens toch naar Egypte gaan. En dat was verder hoor. Die liet ze naar Egypte. Dat was veel verder. Die liet ze naar Egypte gaan om aarn, om koren in te kopen. En dat was een graanschuur. Had ze gehoord. Ik lees hier van een gezin dat gaat verhuizen. Emigreren kun je niet zeggen. Ja, ze gaan wel naar een ander land. Maar het is echt geen grootse verhuizing. Want Moab is een buurland. En ze zijn van plan om daar als vreemdeling te verkeren. Ja, dat gaan we doen. We gaan daar als vreemdeling wonen. Elimelech, het is in de dagen waarin de richters richten en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het waren de dagen, zegt de kanttekening, waarschijnlijk van Gideon, toen er elke keer van die Midianieten kwamen om de oogst voor zichzelf mee te nemen. Nou ja, reken uit je winst. De tijd van Gideon op de dorsvloer, weet u wel. Want je durfde je niet in het openbaar te bewegen, want dan werd je hele oogst meegenomen door de Midianieten. Alles deed je maar stiekem onder je hoofd boven water te houden. Nou, in die tijd, laten we ervan uitgaan, in die tijd woont daar in Bethlehem Elimelech met zijn vrouw Naomi en met hun kinderen Machlon en Giljon. Elimelech, dat betekent mijn God is koning. En ik denk erbij aan een lied, een versje, wat we wellicht allemaal nog kennen van school vroeger. Of vind ja, er zijn vandaag zoveel nieuwe versjes. Er zijn mensen die hebben aan de psalmen niet genoeg en die hebben, ja, ik wil niet zeuren hoor, maar ik ben blij dat u daar hier niet aan meedoet, maar je krijgt steeds meer gemeentes die zeggen, ja, wij zingen uit weerklank, ik heb er een weerzin tegen, maar ja, het gebeurt steeds meer ook onderom. En weet u wat ik daar zo jammer vind, dan staan er ook een hele hoop van die nieuwere liedjes in, dat ik denk van, ach, ja, dan kunnen ze wel zeggen, ja, dat is allemaal naar de formulieren van enige, ik weet het niet. Ik vertrouw het allemaal niet, eerlijk niet. Maar er is wel een heel mooi versje, daar hoor je er niet zoveel meer van, maar dat er zo'n versje is, want ouderwetse versjes, daar ben ik nog een beetje voor in, rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Dat is Elimelech. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Ja, die man die heette zo. Mooi naam, Elimelech. Mijn God is koning. Stil nou maar. Maar hij leefde niet naar die naam. Dat is wat. Dat je zo'n mooie naam hebt. En je leeft niet naar die naam. Ja, je hebt vandaag wel namen. Dan denk je ook van, ja, wat moet je daar nou bij denken? Daar zit geen kop of geen staart aan. Maar deze naam, Elimelech. God is koning. Hij wordt herinnerd aan zijn eigen God, dagelijks. Rust mijn ziel, uw God is koning. Mijn God is koning. Ik zeg, er zijn heel veel mensen met vreemde namen vandaag. Maar als ik vanmorgen de kerk doorkijk, dan denk ik dat we allemaal in ieder geval wel dezelfde namen meedragen. Ik kan me bijna niet voorstellen. Het gebeurt in een enkel geval wel in deze omgeving. Maar ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die hun kinderen ongedoopt hebben gelaten. En dan geldt van alle namen vanmorgen, dat is de naam Gods aan verbonden. Denk erom. Mijn God is koning. Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik sta op rekening van hem. Het wordt me aangeboden. Hij heeft het huis van Jacob nooit gezegd, zoek me tevergeefs. Mijn God is koning. Leven we erbij, geliefde? Leven we erbij? O, wat leven veel mensen alsof ze teken en zegel van Gods genade niet aan met zich dragen. Eli Melech, mijn God is koning. En misschien zijn knieën nog wel gebogen. Zullen we nog een zegen vragen? Want Naomi misschien, die vrouw, de lieflijke. Een vrouw die toch iets van de tere vrezen Gods blijkt te hebben, maar tegen haar man niet is opgewassen. Ach, vrouwen, we gaan daar als vreemdeling heen. We doen net als Lot, die deed het toch ook als vreemdeling. Je kent toch de geschiedenis van Lot? Ja, die ken ik, zegt ze, het ging toch helemaal mis? Want die meisjes van hem, die kregen verkering met die jongens en zo door. Ach, vrouw, we gaan op de knieën. We gaan als vreemdeling. Hij vroeg niet om antwoord van God. Maar ja, Jacob, die was, mag ik het eens zo zeggen, die was als te dood om naar Egypte te gaan. Toen Jozef, kom naar Egypte, was zo bang van. Maar toen zei de Heer, nee, je kunt gaan. En op mijn tijd mag je weer terug. Eli Melech en Naomi. Ja, wat moet je nou toch tegen die man inbrengen? Het huwelijksformulier zegt dat je de man dient te volgen in alle oprechte zaken. Alles wat recht en billijk is. Maar ja, die man heeft alle bezwaren weggeschoven. We gaan erheen als vreemdeling, hoor Naomi, denk erom. We gaan erheen als vreemdeling. En kijk dan nog eens even naar je jongens. Machlon en Giljon. Het is heel moeilijk om een duidelijke vertaling van die namen te geven. Maar de namen Machlon en Giljon, ze rijmen trouwens ook. Maar beide hebben zoiets de betekenis van zwak. Onvruchtbaar zelfs. Het is heel moeilijk om daar een juiste definitie van te geven. Maar die namen hebben alles in zich van dat het jongens waren die zwak waren. Zwak van gestel, zwak van lichaam. Fysiek niet behoren bij de sterken. Wij zouden vandaag zeggen de stadsbleekneusjes. Dat is een rare uitdrukking misschien wellicht, maar dat gebeurde vroeger wel. Dan werden die kinderen, die gingen uit Rotterdam, uit Amsterdam, gingen een poosje logeren op de Veluwe of wel aan de Waard, in de Abelse Waard. Even bijkomen, extra melk drinken en zo, en dan straks weer in die stinkende achterstraten, vooral in die vroegere tijd, toen er nog zo heel veel mogelijkheden waren, van allerlei pillen en noem alles maar op. En van allerlei etenswaren, die nu overal te koop aangeboden worden. Een wonder trouwens, een wonder. Want we zien, het is geen vanzelfsprekendheid, want er is honger in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. En Ephrata, waar Bethlehem in gesitueerd ligt, dat betekent vruchtbaarheid. Nou, en er is honger. Er is honger. Eli Melech zegt tegen zijn vrouw, we gaan er vandoor. We gaan naar Moab. We trekken van hier naar daar. En we blijven daar als vreemdeling. En we horen niet dat hij vraagt, Heer, wat is de oorzaak nou? Want wie God verlaat, heeft immers smart op smart te vrezen. Over die vragen spreekt Eli Melech niet. Ze gaan. Nou, en daar gaan ze. En we zien ze gaan, hè. Eli Melech, Naomi en dan die twee, Machlon en Giljon. En ze hebben de afspraak en we blijven daar als vreemdeling. En wie weet, dat wordt nog niet nadrukkelijk gezegd, maar wie weet komen we nog wel een keer terug. In ieder geval, we gaan de wereld niet uit, we blijven niet. We blijven daar als vreemdeling. We nemen de wet mee. En we nemen de psalm van Mozes mee. Leer ons onze dagen tellen opdat we een wijs hart bekomen. Klopt niet, Elimelech. Want de versie, daar heb je geen rekening mee. Want je bent veel meer aan het rekenen naar aardse maatstaven. Nou ja, ze gaan. En ze komen er. Gemeente, ze zijn gevlucht uit Bethlehem. Wat moeten wij er nou vanmorgen mee met die geschiedenis? Nou gemeente, de bedoeling is altijd als we de Bijbel lezen dat we ons leven ernaast leggen. Dat is nou altijd de bedoeling van de Bijbel. Het is niet dat we die keuter zeggen, dat is een aardig verhaal. Dat is een beetje begrijpelijk, weet u? Dat is een beetje begrijpelijk. Dat is nou echt menselijk. Ik wist niet dat er ook zulke dingen in de Bijbel stonden. En dan gaan de mensen nog zo rommelen met zo'n tekst en zeggen, nou, ja, het kan ook zo. Het is allemaal mogelijk. Je moet er niks zondigs in zien, want met God kun je overal heen gaan. Dus niet. Er is hier wel terdege een misstap begaan. Want ze zijn gegaan naar het land van Moab. Gemeenten zijn gevlucht bij Bethlehem vandaan. Dat is het broodhart. En ik geef toe hoor, dat zij die Naomi en Elimelech toen nog niet wisten, wat de latere Joden wisten. Zoals de mensen die de profetie van Micha kenden. En gij Bethlehem Juda, zijt gij klein onder te wezen, onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij de heerser voortkomen. Ja, dat wisten ze nog niet hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar er was wel een bijzondere zegen van Juda. En daar lag Bethlehem. Juda, gij zijt het. Dan moet je wezen, Juda. Door de Heere, je bent een bijzonder gezegend mens als je in Juda woont. Want uit Juda, ja, daar komt die grote zaligmaker, Juda. Dat betekent niet dat iemand uit Juda boven iemand van Naftali staat hoor. Helemaal niet. Maar ze hebben wel de belofte, uit hen komt die. Uit hen komt die. En ze vertrekken. Gemeente, er kunnen ook in ons leven zoveel situaties zijn waarin we zeggen, zullen we maar vertrekken? Dat kan inderdaad zijn, laten we het maar heel praktisch houden vanmorgen in de eerste plaats, want dan gaan we straks wat de zaak scherper trekken, maar gewoon even maatschappelijk. Het kan zo wezen, jongens, meisjes, dat je zegt van ja, ik woon hier in Waarder, maar als je nou eens kijkt naar Friesland en naar Groningen, en je kunt nog werk vinden, want als je handen lawapperen, dan is er tegenwoordig nog op verschillende plaatsen, waar soms vroeger helemaal niks was, nog heel wat te vinden. Als je dan daar eens naartoe gaat, dan zijn die huizen toch veel en veel goedkoper als hier. Nou, je moet met God gaan hoor. Je moet met God gaan. En je kunt zeggen, ik ga er als een vreemdeling leven. Nou, je moet wel dubbele genade krijgen. Nou weet ik wel hoor, ook in de Bijbelbelt moet je genade hebben. Om staande te blijven. Maar om nou zomaar in de vreemde te gaan, als je niet op kunt gaan naar de kerk. Ja, je doet je laptop open. Ja, maar dat is geen kerkelijk leven. En als je de 40 kilometer voor moet gaan rijden, dat word je moe hoor. Dat word je moe. En dan moet dus, wat is het van de week geweest? Ik hoorde hier naar 40 graden. Ik heb het allemaal niet precies bijgehouden. Ik vond het wel erg warm. En dan moet je naar zo'n auto en dan is een kerk mensen nog toe. En dan gaan we naar de school. Ja, met zijn bus mee. Dan laten we het dichtbij proberen. En vooruit weten ze totaal verpest. Totaal verpest. Bent u Pelagiaan? Want die leert toch dat de zonde is uit navolging. Nee, ik ben geen Pelagiaan. Maar ik geloof wel dat de natuur van die zo'n mens, die is zo verdorven. En dan kan die er nog, dan kun je hem nog een helpen ook. Je kunt hem er nog een mee helpen ook. Ziet u. Want de zonde is in deze plaats niet het navolgende, dat is de boze aard. Maar als mijn boze aard nou zo is, dan moet ik niet ergens gaan zitten waar die boze aard alleen maar extra prikkels krijgt. Het moet aan, het kan alleen maar wanneer er een bijzondere roeping is. Je komt vandaag wel mensen tegen zeggen, je roeping komt wel eens en ga in een stad wonen of ga daar of daar of daar wonen. Het moet een bijzondere roeping van God zijn. Wel een zeer bijzondere. Maar ik zou zeggen, mens, wees blij als je onder het woord kunt komen. En als je kinderen fatsoenlijk naar school kunnen gaan. En er is ontzettend veel mis ook in het reformatorische circuit. Ik geef het allemaal toe. Maar het is allemaal meer en meer reden om maar te roepen, o God, o God. Bewaar en houd wat ge hebt. Opdat niemand uw kroon nemen. Maar ja, gemeente, nou zegt u vanmorgen, ja, maar dat is helemaal niet aan de orde. Dat is bij mij helemaal niet aan de orde. Nou, dan zeg ik u wel, als u nou heel eerlijk bent. Kent u dan niet iets van een vlucht? Ik dacht dat alle levend gemaakte zondaren daarachter komen dat ze gevlucht zijn voor God. Dat ze gevlucht zijn uit Bethlehem. Dat ze bij God vandaan zijn gevlucht. En dat ze naar het vreemde land, dat ze naar Moab zijn gevlucht. En nou zijn er mensen, gemeente, die vluchten de zondewereld in, radicaal de zondewereld in. Die breken met alles. Die breken met het woord van God. Die breken met de instellingen van God, die breken met het lezen, die breken met alles. Die drinken de zonden in als water. Er zijn er ook, die maken een andere keus. Die schommelen op twee gedachten, God wat in de wereld wat. Maar waar zal dat op uitlopen? Nou reken maar, gemeente, dat dat uiteindelijk uitloopt op een groot fiasco, tenzij God ingrijpt. Gemeente, de vlucht uit Moab. Gevlucht uit Moab, gevlucht bij God vandaan. Maar nu is er een gerucht uit Bethlehem. Gemeente, Elimelech, die is niet zo heel lang daar in Moab. Want hij sterft al spoedig. Dat is ook waar. En nou lezen wij in Gods woord verder helemaal niks van hem. En hij stierf. Mijn God is koning. Of die er op zijn sterfbed of in de laatste fase nog wat troost uit heeft mogen putten. Ik weet het niet. Maar als u mij nou heel eerlijk vraagt. Zou u met Elimelech mee durven reizen? Ja, ik bedoel naar de eeuwigheid. Ik niet. Ik zou het niet durven. Ik zou het niet durven. Wel met zijn naam. Op dat kompas, ja. Dan durf ik het wel. Rust mijn ziel, uw God is koning. Maar met die man als persoon, nee. Nee, dat is me net iets te gladjes. We gaan daar als vreemdeling naartoe. Ik huiver. Ik wil ook geen oordeel uitspreken, maar ik huiver. En nou zijn er nog die twee jongens. Machlon en Giljon. En wat doen die? Ja, wat doen die? Die namen zich Moabitische meisjes. Gemeente, in onze familie, tenminste in de familie van mijn vrouw, laat ik het goed zeggen. Daar zijn er destijds 5 ooms geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. 5 tegelijk. 5. En toen was er een van die ooms, die is daar begonnen met een paar andere mensen, met wat tegenwoordig de gereformeerde gemeente is van Carterton. Ik dacht dat ze pas geleden weer, dat er een predikant weer een beroep had aangenomen, die er ooit gestaan had, ingenomen in vergunst. We laten het verder gaan, het is niet van ons kerkverband, maar dat kan nog wel wezen dat we met dezelfde dingen bezig zijn, dat we dezelfde dingen menen. En dat geloof ik in dat verband zeker. Maar dat heeft me altijd getroffen. Als die jongens een huwbare leeftijd kregen, dan gingen ze mijn moeder een paar maanden naar Nederland. Wat moesten ze gaan doen? Nou, kijken of er die misschien een meisje was. Ja, was dat belachelijk, zegt er. Is dat belachelijk? Voor zover ik kan kijken, en voor zover ik mag oordelen, ik hoef niet, dacht ik dat bij allemaal goed is uitgekomen. Maar allemaal is goed uitgekomen. Wat doe je daar nou in dat land? Wat heb je nou in dat land? Je moet er kilometers voor gaan. En dan moet er niet zijn met de Schotse Presbyteriaanse kerk. Dat is nogal een mooie overeenkomst. Maar verder het Anglicaanse, het godsdienstige leven. Waar kun je nou een vrouw, waar kun je nou een meisje aantreffen? Dus die is wel heel consentieus gaan emigreren. Maar als de jongens een huwbare leeftijd, de meiden een huwbare leeftijd krijgen, dan moet ergens anders wezen. Want die jongensogen en die meisjesogen staan niet stil. En ik zeg wel eens, dat heb ik niet voor mezelf, maar ze zeggen wel eens, je moet eerst bekering kennen en dan verkering. Want gemeente, die ogen van jongens en van meisjes, die lonken naar van alles en nog wat. Maar waar komen ze dan op een gegeven moment mee thuis? Ja, het is zo'n aardig meisje. Het is een aardige jongen. Ja, het is ook een beste jongen. Twee knuisten aan zijn hand. Twee knuisten aan zijn lijf. Maar hij weet niet wat gevouwen handen zijn. Hij weet niet wat voor gevouwen handen zijn. En ja, nou ja, vooruit. Hij heeft ons een paar teken hier op zijn. Dat hoort er allemaal bij. Nou ja, vooruit. Dat was een keer. Dat heeft hij eens een keer gedaan. Ja. Ja, maar hij wil niet bedekken ook. Hij bedekt het niet. Ik heb eens gehoord van een man. Die had ook zo'n arm. Helemaal onder die tattoo zitten. En toen was het ook zo bar warm. Want ja mensen, ik stroop mijn mouwen op hoor. Denk erom, als het zo warm is. Maar toen zei ze, stroop je mouwen toch op man. En dat kon hij niet. Zei ik, schaam me. Ik schaam me. Want ja, hier waren helemaal getatoeëerd. Getatoeëerd. Schaamde hij zich voor. Schaamde hij zich voor. We schamen nergens meer voor, alles moet kunnen. Alles moet kunnen. Maar dat weet je toch mooi. Stoere binken, enzovoort, enzovoort. Waar komen de kinderen mee te? Eerst bekering, dan verkering. En dan gaat hij op zoek. Een man, een vrouw die de Heere vreest. Deze jongens Machlon en Giljon, die namen zich Moabitische meisjes. Je moet goed onthouden, er staan niet zijn namen zich godsdienstige vrouwen, bekeerde vrouwen, of vrouwen waar nee, Moabitische vrouwen, pure heidense vrouwen, die namen ze. En ze trouwden. En die mannen stierven. Vroeg weduwe. Waar zitten ze? Naomi. En twee jonge vrouwen. Hoe oud schat u ze? Ik denk dat Naomi een vrouw is geweest van de jaren 45. En deze jonge vrouw begin van de 20. Weduwe. Weduwe. Geen kinderen. Het was maar een heel kortstondig huwelijk. Heel kortstondig. Binnen het jaar wellicht weduwe. Daar zitten ze. En deze vrouwen waren Moabitisch. En die vrouwen die kwamen thuis. En hoe gaat het dan? Gemeente, hoe gaat het dan? Het gebeurt toch, ook onder onze gezin. Waar kerkt dat meisje? Waar woont het meisje? Ja, waar kerkt ze? Is ze wel kerkelijk? Ja, ze is kerkelijk. En waar kerkt ze dan? Ja, mag ik gewoon nuchter blijven vanmorgen, nuchter blijven. Ze kerkt in Woerden. Waar dan? Ja, Luther. Luther. Van Bodegraaf, ik Lutherse kerk, Luther. Ja, dat is dan mooi, Luther. Dat is vrijzinnig. En als je het meisje, of Rooms, of nou ja, de oma deed, nou, ze doen er eigenlijk niks aan. Maar ze wil wel mee naar de kerk hoor, of die jongen, ja die wil wel mee naar de kerk, tuurlijk. Voor dat meisje doet hij alles. Maar als ze straks getrouwd zijn, dan is het over en uit. Gemeente, dat is de praktijk. Er zijn uitzonderingen op de regel, maar dit is de praktijk. Jongens, meisjes, het is de praktijk. Het is de praktijk. Even die aardige, die mooie oogjes, eerst dat aardige gezichtje, dat aardige lijfje en... En zo gaat het dan. Zo gaat het dan. En dan kom je in de werkelijkheid van het leven. En het is een bittere, bittere ontgoocheling. Ik ken ze wel hoor. Die helemaal alleen staan. Ja, beste mensen, het gaat onder elkaar best. Maar als het gaat over de bediening van het woord, die vrouw gaat alleen. En die man lest zich in strobreed in de weg. Zeker niet. En je kunt niet samen knielen, je kunt niet samen lezen, je kunt niet samen spreken. Ja, over het weer. Ja, het is wel erg nat, het is wel erg droog, het is wel erg warm. En dat is mooi, en dat is mooi. En dat is een mooi huis. En een huisje, boompje, beestje, daar kun je wel over hebben. Maar dat we allemaal sterven moeten, God ontmoeten. Dat we een borg mogen hebben, voor onze ziel moeten hebben. Of door genade mogen hebben. Kun je niet praten? Dat is wel. Wat is dat een armoede? Wat is dat een armoede? Wat is dat een diepe, diepe armoede? Dat je over die diepste dingen niet kunt spreken. En dan komt er het sterven. En dan komt de dominee. Het was een plotseling sterfgeval, zeg maar. En dan komt die dominee. En dan staat er een weduwe. Of een weduwnaar. En... Hoe stond het met de dingen van de eeuwigheid? Daar hebben we het nooit over gaan. Daar hebben we het eigenlijk nooit over gaan. We deden alles samen. Het was zo gezellig samen. Maar daar hebben we het eigenlijk nooit over. En terwijl we de grote eeuwigheid tegemoet gaan. Ik was van de week, vertelde ik aan de mannen broeders. Ik was van de week een paar dagen. Dat kreeg ik van mijn jongste kinderen. Mijn vrouw trouwens ook. Was ik een paar dagen. In de omgeving van Worms en van Heidelberg. En toen ben ik ook in Worms geweest. Uiteraard naar dat grote Luther monument. Maar ik ben ook geweest op de Joodse begraafplaats. De grootste, de oudste Joodse begraafplaats van Europa. Honderden stenen van het jaar 1000 tot zeg maar 1930. Daar liggen ze allemaal, mensen. Mensen. Zouden die met elkaar wel eens gesproken hebben over dat ene nodige? Want anders dan huiver je toch voor die jongste dag. Als al die graven open gaan, lieve mensen. Het gaat op een eeuwigheid aan. Maar nou wil ik toch, want we waren toch bezig met dit schriftgedeelte. Er komt toch een gerucht... Er komt een gerucht, ja er komt een gerucht. Want er komt een gerucht of engelen het gebracht hebben, dat weet ik niet. Of verhandelaars, maar er komt een gerucht en er staat... De Heer heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. De Heer heeft zijn volk bezocht. Dat heeft Naomi veel te zeggen. De man stierf
En ze is toch nog 10 jaar blijven hangen daar in Moab. En toen zijn er kinderen die zijn getrouwd en die zijn inmiddels weduwe geworden. En nou is de gerucht gekomen dat de Heer zijn volk bezocht heeft. Niet met de roe, met de bittere tegenheid, maar bezocht heeft met heil. Met brood. En ik heb u al gezegd vanmorgen, wij willen niet gefantaseren. Er wordt heel veel gefantaseerd over het boek Rut. Maar als ik vanmorgen zeg, hij bezocht de Heer, de verbonds Jehovah, die bezocht zijn volk hun gevende brood. Dan ligt daar wel een rijk onderwijs in. Want de Heere met hoofdletters. Er staan niet de Heere met kleine letters. Dan zouden we kunnen denken aan de schepper. De schepper zorgde weer voor brood. Maar de Heere deed het. En brood, gemeente. Brood is nooit om zomaar op te eten. Hoe hebben we nagedacht? Want in het Onze Vader bidden wij, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan gaan we brood op de plank. Ja, dat is waar. Maar dan staat er een koppelwoord. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat betekent dat? Dat we brood nooit zomaar eten. Het brood, dat krijgen wij niet opdat ons lichaam gesterkt mag worden en we onze taken mogen doen. Maar opdat we onze taken mogen doen voor het aangezicht Gods. Want het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dus dat gij brood eet, doet het alles ter eer Gods. De Heer heeft zijn volk bezocht en gaf ze brood. Het oordeel is afgewend. Ja, zij is het oordeel ontlopen. Hij heeft zijn volk bezocht. Ja, zij heeft zich aangesloten bij een ander volk. Maar toch, ze vertelt van aan haar schoondochter. Dat vind ik wel een hele mooie trek van die Naomi. Want ik zei net al, waar komen de jongens vaak, waar komen de meisjes vaak mee thuis? En dan kun je zeggen, het gebeurt niet, weet u, dat kun je ook zeggen. Moet je altijd mee oppassen. Moet je mee oppassen. Ik vind van deze Naomi zo heel mooi, dat blijkt uit alles. Die Naomi is met die kinderen in gesprek gegaan. En het is zo wonderlijk, hè. Als die vrouwen weduwe worden, dan blijven ze aan Naomi hangen. Daar zeggen ze niet, nou ja, wij waren de koude kant. Nee, ze blijven aan Naomi hangen. Orpa niet, ja, u bent al zo snel met reageren. Orpa ook. Orpa ook. Orpa ook. En Orpa had zomaar meegegaan met Naomi. Echt waar. Die had zomaar meegegaan met Naomi naar Bethlehem. Nee, dat staat er niet, ja, dat staat er wel. Want omdat Naomi zegt, doe het nou toch niet. Die houdt aan. Ik ben te oud om nog kinderen te krijgen. Al zou ik een man hebben, ja, moet je daar nou op wachten. En ga toch naar je eigen familie. Het is mij bedroevender dan jullie, het is mij bitterder dan jullie. De Allermachtige heeft me bitterheid aangedaan nou. Nou, dan gaat ze maar terug, huilende. En ze komt niet meer terug, blijkbaar. Maar uitwendig zou je zeggen, nou, die is helemaal ingewonnen voor de God van Israël. Een goed gerucht. Een goed gerucht. En het gerucht deelt ze met de schoondochters. Is er nog wat te delen vandaag? Ja, vandaag komt die jongen weer mee. Misschien zit jij vanmorgen wel hier in de kerk, jongen. Of meisje. Die meegaat, want je bent helemaal niet gewend van huis uit. Je voelt je misschien wel zitten vanmorgen. Maar de Heer heeft er iets mee voor, hoor. Maar verlaat de slechtigheid en leef. Er is brood in Bethlehem. Er is brood in Bethlehem. Er is brood, er is levend brood, er is brood. Hij heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Ik ga er straks op door, nadat we eerst gezongen hebben uit Psalm 146. En daar vijfde vers, Psalm 146, vijfde vers. Naomi, de lieflijke, spreekt met die meisjes over het bezoeken van de Heere van zijn volk. En dan is ze toch wel een vrouw die daarin niet zegt, ja, denk erom, dat is voor zijn volk hoor. Maar die vrouw, die doet voorkomen dat je ook bij dat volk kan gaan behoren. Het gebeurt helaas nog wel eens, dat ze zeggen, ja, maar dat is voor de kerk, en dat is voor de kerk, en dat is voor dit, en dat is voor dat. Nou, maar best. Maar, is er nog iets wervends? Is er nog iets gunning? Is er nog iets gunning? Afblijven is voor de kerk. Waar is de gunning? Naomi aan een gunnend hart. Als ze door genade gekregen. Al is het wel zo. Dat ze straks zegt. Ja, moet eens luisteren meiden. Het is mooi waar hij mee gaat. Maar als je echt bij dat volk gaat behoren, moeten er ook keuzes vallen. Want ja, vandaag zeggen, nou ja, vooruit, ze gaan mee. En nou ja, hoe, laat maar gaan verder. Ze zitten er nog onder. Ze zitten er nog onder. En we geven ze alle voldoende. Maar dat wist Naomi wel, dat is niet genoeg. Hè? Dat is niet genoeg. Je moet een borg voor je ziel hebben. Dat is genoeg. Jij moet verbonden zijn door het geloof. Verenigd met hem. Als dat er niet is, ben je meeloper. Maar ondertussen is ze wel gesproken. De Heer heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Lieve mensen, wij leven in 2019. Wij leven in de periode na wat hier in Bethlehem gebeurd is. En wat is er in Bethlehem gebeurd jaren later? Jongens, meisjes, dat weten jullie. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer, in doeken gehuld, als kindje ter neer. Ja, dat is in Bethlehem gebeurd. Dat is in Bethlehem gebeurd. En als er nou een is die hongert, hongert omdat niks kan verzadigen. Alles stelt teleur. Wat kan nou verzaden? Alles stelt teleur. Hier is brood. Brood in Bethlehem. Het wordt door de engel gezegd tot de herder. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap die alle volken wezen zal. Heden is u geboren de zaligmaker. Ge zult hem vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe, in de voerbak. Nee, in de voerbak lag geen brood, dat geef ik toe. In de voerbak werd geen brood geworpen, dat geef ik toe. Maar gemeente, voor wie zichzelf leerde kennen als een beest voor God, dan ligt er juist voer in dat kinderke. In dat kinderke. Ik was een tijdje geleden in Zürich in een kerk. En ja, daar vroeg ik, dat was een vrouwelijke predikant en die vertelde het een en ander over die kerk. En toen vroegen we ook nog naar de diensten van aankomende zondag. En toen zei ze, ja, dat was een Pinksteren, niet met Dierendag, maar Pinksteren. Met Dierendag is het ook al dwaas, maar met Pinksteren. Dus, en met Pinksteren nemen de mensen de beesten mee naar de kerk. Oh, ja, nemen ze de beesten mee naar de kerk. Er zijn die met een hond komen, er zijn met een kat komen. Er zijn er ook wel die met een schildpad komen. En echt, er komen er ook, hebben ze al toegezegd, er komen er een met een klein varkentje. Komen naar de kerk. Komen naar de kerk. En dan worden die beestjes gezegend. Ik zeg, wat heeft dat met Pinksteren te maken? Maar ja, die discussie volgde ze waarschijnlijk niet helemaal. Maar ik zei wel, ik zeg, bij ons, dan mogen de zondags ook beesten naar de kerk komen. Oh ja, ja. Juist beesten. En er ligt er voor beesten voeder in de kribben. Dat is niemand anders als de zaligmaker die gekomen is voor mensen. Die moeten zeggen met Asaf, ik was een groot beest bij u. Niet de redeloos dier, een groot beest. Brood. Hij is vol bezocht. Hij gaf ze brood. Er staat iets, ze hebben geploet het daarin. Hij gaf ze brood. Ze het nooit vergeten, jongens en meisjes. Ik heb ervoor gewerkt, nee. Ik heb het gekregen. De Heer heeft de handen, de arbeid willen zegenen. Maar hij gaf zijn volk brood. Hij bezocht zijn volk. En gevende brood, doet hij nog. Hij gaf het. Daar komt mijn zweet niet aan te pas. Ik heb in het, ja het staat er. In het zweet uw aanschijn zult ge uw brood eten. En dat is de plicht door mensen. Er zal gearbeid worden. We hebben het vanmorgen nog horen lezen. Want wij leggen de nadruk vaak bij de zevende dag. Of zoals wij zeggen de eerste dag. Maar we moeten die andere zes dagen niet vergeten. Dan moet er ook gearbeid worden. Niet vergeten. Want soms denk je de rustdag. Die mensen die rusten zes dagen. Nee. Eén rustdag. Maar als we nou eens denken aan hem die zegt ik ben het levende brood. Dan denk ik aan heel ander zweet. Dan denk ik aan het zweet. Van die man van smart. In de hof van Gethsemane. Gemeente, dan doet mijn zweet er niet meer mee. Dan rust ik op zijn zweet. De bloedige zweet. Zie eens. Kijk eens. Ik zie daar een korenhalm. Hij wordt afgesneden. Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Let nog eens op. Dat brood, die halm. Die wordt gedorst. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren diep getrokken. En dan. Dan wordt dat korreltje, die korrels, die worden gemalen. O gemeente. Gemeente, zien wij dat Christus niet vermalen wordt. In Gethsemane. Op Gabbata, op Golgotha, en dan gaat het de oven in. De brand, de brandende toorn van Gods ongenoeg. En zo is hij ons geschonken, als het levende brood. En wat een troost, gemeente, daarom mag het vanmorgen ook klinken. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Brood, ik ben dat levende brood. En die Rut en die Orpa. Ze zijn meegegaan. Paul Brugge zegt. Daar gingen twee zwarte raven mee, ja hoor. Daar gingen twee zwarte raven mee. Want die vrouw zal wel gezegd hebben, hij hoort. Ook op de stem van de jonge raaf als die roept. Ik weet het hoor. Orpa is teruggegaan. Rut niet. Maar ondertussen gemeente. Vanmorgen hebt u het een en ander gehoord over onze keus. Van huis uit. Keus tegen God. Of God en de wereld. Maar dat is een keus tegen God. Dat waren wat praktische dingen ook. Maar dat moet u vooral vernemen vanmorgen. Dat vooral onthouden. Hij heeft zijn volk bezocht. En hij gaf ze brood. En wie is dat volk? Dat volk, dat was een volk waarvan hij moest zeggen, het is mijn volk niet. Het is mijn volk niet. Want dat heeft hij van Israël ook gezegd. Het is Lo Ami, mijn volk niet. En wat nou mijn volk niet meer was, dat is tot zijn volk geworden, lieve mens. Als u moet zeggen, Heere, naar recht gaat u allemaal mij voorbij. Daar zegt hij, en hij heeft dat volk, uitgerekend dat volk, bezocht. En hij gaf ze brood. Ja, dan mogen wij wel instemmen met het Magnificat van Maria. waar zij zegt en waar zij zingt. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld, der hongerige monden, maar ook dit. Ja, ook dit. Hij zag geen rijken aan, maar hij is in hun waan gans ledig weggezonden. Dat zal u jou toch niet gelden. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O grote God, zo mochten wij vanmorgen stilstaan bij een eenvoudige geschiedenis, maar waar zoveel rijke lering in ligt, geestelijk, maar ook practicaal. En practicaal is geestelijk. Want als we niet geestelijk zijn, dan zijn we vleeselijk. En dat kan voor u niet bestaan. En daarom, o Heere, wanneer we nog vleeselijk zijn, wanneer we nog onwedergeboren zijn, wanneer we nog dood zijn en de zonden en de misdaden, bekeer, alsjeblieft bekeer. Bekeer, zoals ge al de uwen bekeerd hebt. Heere, neem al het zondige, het verkeerde, wat ons aankleeft in het spreken en luisteren genadig weg. En geef uw zegen aan het woord. Gedenk ook uw knecht die vanavond het woord mag bedienen. Onze ambtsbroeder uit Scherpenisse, schenk hem alles wat nodig is om ook deze gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, de lofzang van Maria en daarvan het zesde vers. De lofzang van Maria en daarvan het zesde vers. Gaat dan heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.